Goedemorgen, broeders en zusters. Ook de jongelui achterin, van harte welkom. Ik hoop dat je goed luistert, ook vanmorgen. Dan zul je echt niet achterop doorraken. Jesaja 49, als u dat op wil zoeken. Ik vind Jesaja altijd een van de geweldigste evangelisten die er ooit geleefd hebben. En u zult ook wel merken dat hij over ons heeft geprofeteerd op een zeer bijzondere wijze. Jesaja 49, de eerste pericoop. Daar staat boven tweede profetie aangaande de knecht des Heren. Hoort naar mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De Heere heeft mij geroepen van moederslijf aan. Van de schoot mijner moeder aan heeft hij mijn naam vermeld. En hij maakte mijn mond als een scherp zwaard. In de schaduw zijner hand verborg hij mij. Hij maakte mij tot een puntige pijl. In zijn pijlkoker stak hij mij. En hij zei tot mij, gij zijt mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Doch ik zeide, te vergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, mijn recht is bij de Heer, en mijn vergelding of mijn loon is bij mijn God. Maar nu zegt de Heer, die mij van de moederschoot aan vormde tot zijn knecht, om Jacob tot hem terug te brengen, om Israël tot hem te vergaderen. En ik werd geëerd in de ogen des Heren. En mijn God was mijn sterkte. Hij zegt dan, het is te gering dat gij mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jacob weer op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen. Ik stel u tot een licht der volken, omdat mijn heil reike tot het einde der aarde. Zo zegt de Heere, Israëls verlossers en heiligen, tot de diep verachte die bij het volk verafschuwde. Dit, de knechten van heersers, koningen zullen dit zien en opstaan, vorsten en zich nederbuigen ter wille van de Heere die getrouw is, de heilige Israëls die u verkoren heeft. Dit gaat over de knechten des Heeren. En die knecht des Heeren, dat had men ook al met een hoofdletter kunnen zetten. Want dat is Jezus Christus, dat is heel duidelijk. Voor ons althans. In onze tijd zijn er duizenden en honderdduizenden christenen bezig met zich te bemoeien of Jezus de koning van Israël is. Over zijn koningschap. Een geweldige dwaling is ingeslopen en heeft zich vermenigvuldigd. Dat men leert dat Jezus gekomen was om een koninkrijk op te richten op aarde. Dat hij gekomen was als koning van Israël. En men leert dan, dit koningschap is door zijn, omdat men hem verworpen heeft, uitgesteld. Maar als de gemeente opgenomen wordt, dan wordt hij weer koning van Israël. En dan gaat de zaak op de oude voet voort. Maar Jezus heeft zich nooit als koning van Israël, van een natuurlijk volk, geopenbaard. Hij heeft zich dat nooit laten aanleunen. Wat hij bracht was wel een evangelie van een koninkrijk. Maar dat was het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En het is toch onbestaanbaar dat iemand die zijn hele leven op aarde, in zijn bediening, gesproken heeft over het koninkrijk der hemelen. Let wel op een koninkrijk, dat men hem voor een aardse koning zou verslijten. De koning van Israël zou noemen. Dan kunt u zien in welke dwaling men terechtgekomen is. En dat wordt dan openlijk verkondigd, in de meest orthodoxe kringen. Ja, zegt men, maar Gabriel zei toch maar tot Maria, hij zal als koning heersen over het huis Jacobs. Tot in eeuwigheid en zijn koningschap zal geen einde hebben. Dit opschrift echter van onze pericoop in Jesaja 49 spreekt over de knecht des Heren. Jaweh spreekt over zijn knecht, dat deze Jacob tot hem moet terugbrengen. En Israël tot hem vergaderd te doen worden. Zegt vers 5. Dat is de opdracht voor Jezus Christus. Om Israël te vergaderen. En Jacob terug te brengen. En Jezus kwam daarbij niet om te heersen. Maar daar staat, hij was knecht. Hij kwam om te dienen. En om zijn leven te geven, staat er dan achter, als een rantsoen, als een losprijs voor velen. En dan zegt de Heer erbij, als wij in zijn voetsporen willen wandelen, en ook koningen willen zijn, en ook heersen willen, in dat koninkrijk der hemelen, dan zegt de Heer in dat verband, als hij zegt, ik ben gekomen niet om te heersen, maar om mijn leven te zetten, en om te dienen, dan zegt de Heer, wie groot onder u wil worden, zal uw dienaar zijn, uw knecht. En wie onder u de eerste wil worden, gemeente van Jezus Christus, zal uw slaaf zijn. En zo zijn wij gekomen om elkaar te dienen. Wij hebben de opdracht om u toe te rusten om te dienen. Als dienstknechten. Jezus was geboren als een knecht. In een stal. En hij vraagt van ons om dezezelfde gestalte te dragen hier op aarde. Wij zijn geen mensen die op aarde iets willen zijn. Als mensen iets willen zijn in de gemeente van Jezus Christus, iets willen heersen, iets naar voren willen krijgen, dan krijg je ontevreden mensen. Maar God zond Jezus om Jacob terug te brengen. En Israël tot hem te vergaderen. En dan zie je hoe de Heer daarop ingaat op die gedachte van de profeet. Al zijn er geen tekstverwijzingen na. Maar Jezus sprak tot het volk Israël. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen. Als een hen haar kuiken zonder haar vleugel en gij hebt niet gewild. Hoort u het? Daar heb je nu een opdracht. Die Jesaja had gezegd, hij was gekomen om de kinderen Israëls te vergaderen. En de Heer die zegt, ik heb het geprobeerd. Ik heb het getracht, maar gij hebt niet gewild. En bij de intocht in Jeruzalem, dan staat er dat Jezus weende over de stad. Waarom? Hij ziet dat zijn zending mislukt is. Hij staat bij de puinhopen van wat zijn opdracht had moeten zijn. Och, of gij op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is dat evangelie van het koninkrijk der hemelen verborgen voor uw ogen. Het bijeenvergaderen van de kinderen Israëls, ik heb u bijeenvergaderen willen als een hen haar kiekens, zegt de oude Bijbel, onder haar vleugelen. En het is me niet gelukt. Het was mislukt. En mijn boodschap is verborgen gebleven voor jullie ogen. En dan staat er in vers 7. Zo zegt de Heere, Israëls verlosser, zijn heilige, tot het diep verachte, die het volk verafschuwde, de knecht van de heersers. En dan zegt God tot hem, tot die knecht, wiens boodschap mislukt was, wiens opdracht niet uitgekomen is. En als hij sterft, dan is alles weg. Net als bij Paulus. Dan zegt Paulus, ik ben er nog maar alleen. Maar dan gaat dat evangelie van Jezus Christus verder. Over de ganse wereld. En dan zegt vers 7. Koningen zullen het zien. En opstaan. Vorsten. Dan komt er een rijk van koningen. Waarvan hij de koning is, der koningen. Koningen zullen dit zien en opstaan. En zich nederbuigen ter wille van de Heere, die getrouw is, de heilige Israëls, die u heeft verkoren. Jezus' zending was uiterlijk mislukt. Hij zegt ook in vers 4 van dit hoofdstuk van Jesaja, te vergeefs heb ik mij afgemat. Ik ben dag aan dag in de weer geweest om dit evangelie van het koninkrijk der hemelen te prediken. Het is een vergeefse zaak geweest. Voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt. Evenwel, want dan je zou er moedeloos van worden, als je jaar in jaar predikt en je ziet zo weinig resultaat, evenwel, mijn recht is bij de Heer en mijn loon is bij mijn God. Hij was Gods dienstknecht, de diep verachte. En de dienstknecht is niet beter dan zijn Heer. Wie dit evangelie predikt, die zal altijd weer zien dat het op verzet stuit. En op enthousiasme. En met enthousiasme aanvaard wordt. Dat is dat tweesnijdende zwaard van het woord Gods. Het heeft zijn uitwerking. En wij kunnen met Jesaja ook zeggen, wie heeft onze prediking geloofd? Dan merk je de tegenstand tegen deze prediking. En de tegenstand tegen de predikers. Maar deze uitgestotene, deze knecht des Heren, hij zegt, ik werd geëerd in de ogen des Heren. En mijn God was mijn sterkte. Nou, dat staat er. Ze hebben mij verworpen. Ik was een verachte, een gesmade, maar God heeft mij geëerd. God is mijn sterkte, mijn burcht, mijn heil. Door mensen ben ik niet geteld, maar door God ben ik verheerlijkt. En aan het einde van zijn leven hier op aarde, zegt Jezus tot zijn Vader, ik heb alles gedaan voor Israël, om ze tot God te brengen. Ik heb alles gedaan om ze bijeen te vergaderen en ze te zeggen, Vader, hier is uw volk. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, door het werk te volleindigen, dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu verheerlijkt gij mij, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had. Kijk, wij zien hoe de schrift vervuld is. Wij zien hoe nauwkeurig het allemaal uitgekomen is. Hij is de knecht des Heren geweest. Hij is de verworpene geweest. Maar zijn Vader heeft hem verheerlijkt en heeft hem een naam gegeven boven alle naam die in hemel en op aarde is. En hij zegt, mijn taak is gedaan, hier op aarde. Even als Paulus, wat had hij over? Maar Paulus zegt, voorts is mij weggelegd. De kroon die de rechtvaardige rechter mij geven zal aan alle die zijn verschijning, de verschijning van Jezus Christus hebben lief gehad. Geef mij die heerlijkheid. En wat is die heerlijkheid? Dat is die troon. Dat is dat centrum van de hemelse heerschappij. De Bijbel spreekt over het midden des hemels. Ik vind zo'n geweldige uitdrukking. Het midden des hemels, daar staat de troon van God. Daar gaat alle kracht in hemel en aarde uit. En als de Heer deze woorden gezegd heeft, weet u wat hij dan doet op aarde? Na dat gebed, dan gaat hij de voeten van zijn discipelen wassen. Hij is de knecht van God. Wie staat in die grote heerlijkheid en majesteit, kan ook de voeten van een ander wassen. Daar wordt hij niet minder van. Jezus wetende staat er, dat de Vader alles in zijn handen overgegeven had, en dat hij van God was uitgegaan, stond op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en begon de voeten van zijn discipelen te wassen. Kijk, dat kan iemand zich permitteren. Ja. Dat is nou de knecht van Yahweh, de knecht van God. En dat wekt de ergernis op. Hij was een heerser in het koninkrijk der hemelen. En die is dienstbaar te willen van het herstel. En die wil de minste zijn. De knecht des Heren. En dan staat er, gij noemt mij meester en gij zet dat terecht. Want ik ben het. Indien nu ik uw Heer en meester u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkaar de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij doet gelijk ik gedaan heb. De minste zijn. Voorwaar, zeg ik u, een slaaf staat niet boven zijn Heer. nog een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij het doet. Ik spreek niet van u allen. Ik weet wie ik heb uitgekozen, maar het schriftwoord moet vervuld worden. Hij die mijn brood eet, heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Dat heeft David ook moeten erkennen. Hij zegt, de man die mijn brood at, die heeft zijn hiel tegen mij opgeheven. Er was een discipel, had het brood van Jezus gegeten. En dan bedoel ik niet in de natuurlijke wereld, dat kan ook wel, maar in de geestelijke wereld. En Jezus zegt, die heeft mij met mij de strijd aangebonden. Paulus kende dat ook. Hij zegt, en ik ben alleen overgebleven. Dan hadden de velen zijn brood gegeten. En de Heer zegt, dat is het lot van mijn dienstknechten. Maar ze worden geëerd bij God. En wat is die eer? Dat is die troon. Vers 6 zegt, dan zegt God, het is de gering, dienstknecht, dat gij mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jacob weer op te richten en de bewaarder van Israël terug te brengen. Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil rijke tot aan de einde der aarde. Het evangelie gaat door. En het evangelie zal gaan over de uiterste, over het uiterste van deze aarde. Dit evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Of men die dienstknechten terzijde stelt of niet, dit evangelie gaat door. Paulus was een gevangene. Omdat hij gezegd had dat Christus zou lijden. En dat hij daarna als eerste uit de opstanding de doden het licht zou aankondigen. En aan een volk Israël en aan de heidenen. En Paulus in Antiochië haalt dezezelfde tekst aan. Toen de Joden zijn prediking verwierpen. Want hij zegt, zo heeft de Heere mij geboden. Ik heb u gesteld tot het licht der heidenen. Opdat gij tot heil zult zijn tot aan het uiterste der aarde. Dat is onze opdracht. Koning Jezus brengen tot aan het uiterste der aarde. Kijk, dan moet je een gegrepene zijn. Dan moet je dat woord Gods in je hart opgenomen hebben. En gezegd en zeggen, Heer, en nu stel ik mijn leven in dienst van dat woord Gods dat uitgaat overwinnende en omdat het zal overwinnen. De dwaling, zei ik, is ingeslopen. Jezus is koning in Israël. Zijn koningschap, zegt men, is gebonden aan een aards volk. Men zegt, Jezus is geen koning van de gemeente, maar hij is koning van zijn volk Israël, van de Joden. Gebonden aan een aards koninkrijk. Regerend over een aards volk, wat te maken heeft met vlees en met bloed en met afstamming. En men zegt, zei de engel Gabriel niet, dat de Heere hem de troon van zijn vader David zou geven? Ja, maar dat heeft God ook gegeven. Israël was een theocratie. Israël, het volk Israël, was in de geschiedenis een volk dat rechtstreeks door God geregeerd werd. Ook onder David. Israël was geen democratie. Dat zijn we hier in Nederland. Israël was geen dictatuur. Dat hebben we in de Latijnse landen. Of in Afrika. Israël was geen aristocratie, geregeerd door de aanzienlijke, maar het was ook geen pettenregering. Men bedoelt daarmee geregeerd door de onderste lagen van het volk. Het woordenboek zou zeggen door het plebs geregeerd. David vertegenwoordigde God bij het volk. Het was een theocratie. De gemeente is een theocratie. Dus geen democratie. En ook geen pettenregering. En geen dictatuur en geen aristocratie. En noem maar op. Maar het is, wordt geregeerd door God, door middel van de Heilige Geest. En door degene die God daarvoor aangesteld heeft. Zo goed als God David had aangesteld. Salomo staat er, zette zich op de troon van Jahwe. En hij werd koning in plaats van zijn vader David. Dat zegt 1 Kronieken 29 vers 23. En dat staat ook in 1 Kronieken 28 vers 5. David zette zich op de troon en Salomo zette zich op de troon van Jahwe. En de opdracht was dat Jezus zijn volk zou vergaderen onder die theocratie, onder die godsregering. Dat was de opdracht van Jezus. Vergader ze. Ik heb mijn volk bijeen vergaderen willen onder die theocratie, onder die godsregering. Zoals dat volk vergaderd was onder David. Zie, mijn knecht zal voorspoedig zijn, zal verhoogd worden. Ja, ten hoogste verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo misvormd. Niet meer menselijk was zijn verschijning en niet meer als de mensenkinderen zijn gestalte. Zo zal hij nu vele volken doen opspringen van blijdschap. En de mond der koningen zal verstommen. Want wat hun niet verteld was, zien zij. En wat ze niet gehoord hebben, vernamen zij. De troon van David, dat is het beeld van Gods troon. Als er staat, hij zal zitten op de troon van David, dat wil zeggen, hij zal op Gods troon zitten. En David regeerde in naam van God over het volk Israël. En Christus zette zich op die troon van David. Op de ware troon. En dan staat er, ik zal hem zetten op de troon van zijn vader David. En Petrus sprak op de Pinksterdag, dit zich herinnerende, daar David een profeet was en wist dat God hem onder ede had gezworen dat een uit de vrucht van zijn lendenen op zijn troon zou zitten, heeft hij in de toekomst gesproken van de opstanding van Jezus Christus. Want bij zijn opstanding en bij zijn hemelvaart zat hij op de troon. En wat heeft de duivel gedaan? Alle eeuwen door, ook nu. Die speelt in op de vleeselijke verlangens van een natuurlijk en aardsgericht volk der Joden en een volk der Christenen. Er is een valse profeet geweest. Hij woonde in Petros. Dat was een plaatsje aan de Eufraat. Een plaats bij Babel. In Mesopotamië. U kunt het op de kaart vinden. En in die plaats woonde een valse profeet. Zijn naam was Bileam. En een Moabiet, de koning van de Moabieten, Balak, die vroeg of hij komen wilde om dat volk Gods te vervloeken. En die Bileam, die beroemde zich erop dat hij zoveel kon zien. Hij zegt, ik hoor de woorden Gods en als ik ga liggen op mijn rustbed, dan aanschouw ik met open ogen de dingen die voor een ander verborgen zijn. De geestelijke wereld. En hij zegt, en ik zag toen ik daar zo lag en ik voor me uitstaarde, toen zag ik dat visioen en ik zag een ster opgaan in Jacob. En een scepter oprijzen uit Israël. En hij sprak in die profetieën voor Balak, dat er gejubel zou zijn over een koning in Israël. Maar Bileam was een magier. Een tovenaar. En eeuwen later, vele eeuwen later, zien wij dat daar in het oosten, in die streek waar Bileam gewoond heeft, daar komen ook de wijzen. De magiërs, de wijzen uit het oosten. En zij verbinden dan die ster die zij nu zien opkomen, die verbinden zij aan de koning der Joden, aan een aardse koning. En Jesaja zegt van die astrologen, van hen die dus de voorspellingen doen vanuit de stand der sterren, in Babel, gij hebt u afgesloopt met uw vele plannen. Laten ze nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen. Die de sterren waarnemen, die maand voor maand, in onze kranten zouden we zeggen die week voor week, doen weten wat die overkomen zou, uit de sterren. Dan zit je op het occulte gebied. Dan zit je wel erg ver mis. Langs occulte weg weten die wijzen van het oosten, die magiërs, dat er een koning geboren is. Een aardse vorst, Bileam had het zelf gezegd. Ja, maar je moet maar eens lezen die profetieën van Bileam. Dan zie je dat geraffineerde spel van de boze, die waarheid en leugen door elkaar mengt. En ook nu geloven vele christenen in zo'n koning der Joden. Ze zoeken hem opnieuw op aarde. Ze zoeken hem opnieuw in Jeruzalem, net als de wijzen in het oosten. En ze willen hem daar gaan aanbidden. Ze zeggen zelfs op grond van Jesaja 2, vers 1 tot 5, dat de volkeren van de breedte der aarde zullen komen naar dat aardse Jeruzalem in het Midden-Oosten om daar Jezus te gaan aanbidden. Om hem daar als koning hulde te gaan bewijzen, net als die wijzen in het oosten. En ik heb u wel eens op kerstfeest gezegd, er is niets dan narigheid uit terechtgekomen. Kindermoord en het kind moest vluchten. Maar dat aardse Jeruzalem is slechts een beeld. Jezus zegt ergens in de bergrede, je moet niet zweren bij Jeruzalem, want het is de stad van de grote koning. Dat is de stad waar God zijn volk bijeen vergadert. Nou, dat doet hij beslist niet in de aardse Jeruzalem. Hoor. Maar Paulus zegt, wij hebben een Jeruzalem dat boven is, dat is onze moeder. In Jeruzalem wordt het volk Gods bijeen vergaderd. Heb je wel eens aan gedacht? Je leest in het nooit dat God zijn volk vergadert in een land. Maar in een stad. En die stad die heet het hemelse Jeruzalem. En daarom zegt de Heer, ik wil je bijeen vergaderen tot ons in dat hemelse Jeruzalem. In de stad van de grote koning, zoals we zo graag zingen. En daarom zegt de Hebreeën schrijver, wij zijn genaderd tot die berg Sion. Tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. En tot tienduizendtallen van engelen. En tot een feestelijke en plechtige vergadering. Vergaderd. Een vergadering. Een assembly, zoals ze in Engeland zeggen. Van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen. En tot God de rechtvaardige over allen. De rechter over allen. En tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben. En tot Jezus. Daar in Jeruzalem, daar vind je alles. Daar vind je het hele volk Gods bijeen vergaderd. Maar dat is niet op aarde. Dat is in de hemel. Want Jezus bracht het evangelie van het koninkrijk der hemel. Ziet u in welke toestand men in Nederland gekomen is? In welke afval van denken? Dat is gewoon verschrikkelijk. Paulus zegt, mensen, wij brengen een koning. En hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Ja, ja, zijn vijanden. Dat zijn geen mensen. Dat zijn de machten der duisternis. Want de laatste vijand die overwonnen wordt, de laatste vijand die ontroond wordt, is de dood. Zie je hoe nauwkeurig de Bijbel dit ons meedeelt? En dan kun je Jesaja 49 als richtsnoer nemen. Het is de leugen van onze tijd dat Jezus een aardse koning zou zijn. Dat is hem weer ontronen. Dat is hem miniseren. Hem trekken naar de aardse sfeer. Maar men zegt, er staat toch bij de intocht te Jeruzalem. Zie, uw koning komt. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël. Ja, dat staat er. In Johannes 12, vers 13 staat er dan achter. Maar dan moet je eens goed onthouden. Die discipelen hebben erover nagedacht. Die hebben gezegd, wat heeft dat nou te beduiden gehad, die intocht? Of moeten we dat ook weer vergeestelijken? Ja, zegt Johannes. Hij zegt, dit begrepen de discipelen aanvankelijk niet. Ze snapten er niets van. Maar toen Jezus verheerlijkt was en op zijn troon zat, toen herinnerden zij zich dat het met het oog op hem was geschreven. En dat zij dit aan hem hadden gedaan. Toen zeiden ze, jongens, weet je niet dat we hem ingehaald hebben als koning? Nou, we moeten dat gewoon transponeren naar de hemelse gewesten. Want ze zeiden, nu zien we het. Nu zit hij op de troon van David. Nu zit hij op de troon Gods. Nu is hij in het hemelse Jeruzalem. Na zijn hemelvaart hebben ze eraan gedacht. Maar bij het kruis van Golgotha schuift de duivel dat aardse koningschap weer naar voren. Wat Jezus altijd afgewezen had. Maar Jezus zegt op Pilatus, indien mijn koninkrijk van deze wereld was geweest, zouden mijn dienaars voor mij gestreden hebben. Mijn koninkrijk is niet van hier. En het wordt nooit van hier. En het wordt nooit van de aarde. En als de duivel dat hoort, dan gaat hij Jezus bespotten. En dan geeft hij hem een koningsmantel. En dan geeft hij hem een kroon. En dan laat hij hem weer aanbidden en hulden door de Romeinse soldaten. Een kroon van doornen. En een purperen mantel. Dan begint de duivel te spotten. Want hij ziet dat hij Jezus los moet laten. En op het kruis staat in drie talen Jezus van Nazareth, koning der Joden. En wat zeggen de Joden dan tegen Pilatus? Staat er niet goed. Je moet zeggen dat hij gezegd heeft, ik ben koning der Joden. Net als de slang in het paradijs, heeft de Heer het soms gezegd. Maar Jezus had dat nooit gezegd. Maar daar moet een leugen staan. Dat hij gezegd heeft, ik ben de koning der Joden. Maar zijn koningschap is hemels. Hij is wel de koning van Israël, maar de koning van het geestelijke Israël. Van hen die wonen in het nieuwe Jeruzalem. Zijn koningschap wordt ook nooit van deze wereld. Waarom niet? Omdat het een koningschap is over geestelijke mensen. En die geestelijke mensen hebben een burgerschap in de hemel. En ze hebben hun wandel in de hemel. En Jezus is nu koning over geestelijke mensen. En hij blijft koning over mensen die in een geestelijk lichaam zullen komen. En dan staat er in vers 2. Yahweh, de Heer, maakte mijn mond als een scherp zwaard. Ik zou zeggen als een scherp tweesnijdend zwaard. In de schaduw zijner hand verborg hij mij. Dat is toch wel zo machtig. Hij maakte mij tot een puntige pijl. In zijn pijlkoker stak hij mij. En hij zeide tot mij, gij zijt mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. En de openbaring zegt, zijn naam is genoemd het woord Gods. En uit zijn mond gaat dat scherpe zwaard, dat tweesnijdende zwaard, tot licht en tot leven of tot veroordeling. En dan zien we de heerlijke realiteit van die ruiter op dat witte paard. Jezus Christus, dat witte paard, het beeld van de Heilige Geest. En daar staat hij had een boog. En hem werd een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnende en om te overwinnen. Dat spreekt van geweldige strijd overwinnen. Een pijl. Daar staat... Ik gaf hem een scherp zwaard. En er staat, er kwam een zwaard uit zijn mond. En ik maakte hem tot een puntige pijl. En er staat, hij had een boog, die ruiter. Om die pijlen af te schieten. En dat zwaard en die pijl en die boog, die zien op het verslaan van de vijanden. Opdat hij zou uitgaan overwinnende en om te overwinnen. Zodat zijn heil rijken zal tot aan het uiterste der aarde. Het woord Gods zal winnen. Onze profeten in onze gemeente spreken hier vaak van. Want er zijn veel dingen vervuld. Maar waar ik het nu over heb, dat is nog niet vervuld. Wij staan nog voor een toekomst. Maar wij staan voor een nabije toekomst. Als men visie heeft in de profetie, dan spreekt men daarover. Over dat heil. En de geestelijke mensen aanvaarden ook de profetieën in onze gemeente. Het zwaard uit de mond komende, dat is om de vijand te verslaan, om de machten te slaan, de heidenen te slaan. En dan staat er, wat ik daarnet zei, in de schaduw zijner hand verborg hij mij. Nou, daar moet je nou maar eens over denken. De schaduw van Gods hand, daar zijn wij ingeborgen, daar was de Heer ingeborgen. En de hand van God, dat is zijn geest, dat weten we langzamerhand wel. Dus in de schaduw van zijn geest was Jezus geborgen. En hoe? En wat is nu als je geborgen bent in de schaduw van de geest? Dat mijn geest en Gods geest bij elkaar zijn. En dan rust ik onder de schaduw van Gods geest. Dat is de grote geest, met een hoofdletter, de Heilige Geest. Jezus' geest was in de schaduw van de Heilige Geest. En daarom kon hij het nooit verliezen. En zo staat het er. Als je die profeten leest, dan moet je er zo even over na gaan zitten denken. In de schaduw van zijn hand verborg hij mij. Zijn hand is de Heilige Geest. Verbonden met onze geest. En wij leven in zijn schaduw. Dat is heel duidelijk. De schaduw is groter dan de mens zelf. Gods geest. Jezus regeert door het woord Gods. En dat zal doen op aarde en in de gemeente. En ook deze gemeente wat hem behaagt en waartoe hij het gezond heeft. En achter dat woord Gods en achter die knecht des Heren komt een hele ruiterstoet om met hem te regeren. Door woord en geest in het kleed der gerechtigheid. De Heer die zegt, indien jullie in mijn woord bewaren. En indien jullie in mijn woord blijven. Zo vraagt maar wat gij wilt en het zal u geworden. Dan kun je zeker zijn als wij bidden en niet ontvangen, dat wij nog niet volkomen in dat woord zijn. Jezus zegt, als je in dat woord bent en dat bewaart, vraag dan maar wat je wilt en het zal geworden. Vraag dan maar het goede. En dan zegt Jacobus, maar als jullie bidden, dan ontvang je niet omdat je kwalijk bidt. Je moet eens voor jezelf zeggen, bid ik wel kwalijk? En dan is het nu de tijd om te veranderen. Het is voor ons nu de tijd om eens waarlijk een geestelijk mens te worden. Want geestelijke mensen zullen alleen de aarde regeren. Geestelijke mensen zijn mensen die dienstknechten willen zijn. Ook in onze gemeente, dat is een oefenterrein voor ieder. Dan kun je volop oefenen om een knecht te zijn. Wij zijn aangesteld tot dienstbetoon, zegt de schrift. Zelf een dienstknecht om anderen te herstellen, zoals Jezus dat deed. Hersteld om te herstellen. In de evangelische wereld zeggen ze, we zijn gered om te redden. Dat is de spreuk van het leger des Heils. Maar wij zeggen, wij zijn hersteld om te herstellen. Dat is meer. Dat is hoger. Ook in het duizendjarig rijk hebben we een geestelijk rijk. Ook in de tijd als God alles en allen zal zijn. Het zal altijd blijken dat waar God regeert, dat hij regeert door geestelijke mensen. Zelfs door mensen in een geestelijk lichaam. Dat heeft totaal niets te maken met de natuurlijke Israël. Dat begrijpen we nu toch langzamerhand wel. Maar een geestelijke mens heeft de gedachtenwereld van God en van Jezus Christus overgenomen. Die leeft eruit. Die straalt het wezen van God uit. Die is hem gelijk. En die zal nooit door geweld regeren. Want geweld, dat is iets van de overste van deze wereld. Geweld komt uit het rijk der duisternis. De geestelijke mens werkt alleen door woord en door geest. Als er staat dat de aarde vol geweld is en van geweldenarij, dan betekent dat de duivel regeert. En als er in de gemeente geweld is, dan betekent dat de duivel regeert. En als er in je gezin geweld is, dan regeert de duivel er ook. En dat moet je nooit toelaten. Ik zeg niet dat je het altijd kunt voorkomen. De geestelijke mens krijgt de heerschappij over hemel en aarde, want hij zit op de troon van God. Jezus zegt, je zult op mijn troon zitten zoals ik gezeten ben op de troon des Vaders. Waarom? Omdat je op dezelfde manier overwonnen hebt. Gelijk ik overwonnen heb. Als knecht. Als de minste. Gods wezen is geestelijk. En dat geestelijke van God, dat zal op aarde gemanifesteerd worden. Geopenbaard. Als een rups vlinder is, dan wordt die vlinder nooit geen rups meer. Daar kun je zeker van zijn. Dat is uitgesloten. Als een natuurlijk mens een geestelijk mens wordt en God geeft hem de heerschappij, dan zal die nooit terug moeten. Want dan valt hij af. Dan valt hij er buiten. En wie weet wat God nou voor ons als gemeente in petto heeft. Ik heb er grote moed op. Jezus sprak bij het begin van zijn optreden, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Toen bracht hij het heil. Toen was hij alleen. Maar hij is degene die een volk voortbrengt. Het geestelijk Israël. Daarom wordt er hier gesproken over het Israël. Gij zijt Israël. Hoor naar mij, Jacob, gij Israël, mijn geroepene. Jezus wordt hier aangesproken in het eerste vers al als Israël. Israël, dat is een mens, Jacob. En Israël is een volk. Christus is een mens, En Christus is een volk. Ja, als wij zeggen, wij zijn in Christus, dan zijn wij in Israël. Hoor mijn knecht Israël. En Jacob was een man, maar één Jacob zat een heel volk. Christus was een mens, maar één Christus zit opnieuw een heel volk. En daar gelden al de beloften voor. Jezus zegt, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En als hij opstaat uit de doden, dan zegt hij tot zijn discipelen, opdat gij zult weten dat de schrift vervuld zou worden, moest de christen niet lijden. Dat is nu weer vervuld. Wist gij dat soms niet? En zo worden er andere beloften vervuld. We hebben het vanmorgen gehoord. Vele beloften. Dat heil zal gaan over de ganse aarde. God zal eindigen met de volgroeide en met de volwassen geestelijke mens. Een vlinder blijft altijd in de lucht, ook al zet hij zich wel eens op een tak neer. Of op een bloem. Hij kan neerzitten, hij kan op aarde zijn, maar zijn domicilie is in de lucht. Een vlinder die verbinden wij met het vliegen. Is niet aardsgebonden, zouden we zeggen. En zo is de geestelijke mens, kan wel op aarde zijn en de heerschappij uitoefenen, maar hij is er niet aan gebonden. Dat Jezus werd gesproken, gij zijt mijn knecht Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. En nogmaals, Israël was een man, een persoon, en Israël was een volk. En Christus is een persoon, en Christus is ook een volk dat geestelijk is. En hier zegt, in jullie wil ik mij verheerlijken. Gij zijt mijn knecht Israël. God zal zijn woord ook aan ons waar maken. Aan allen? Ik weet het niet. Jezus heeft het ook aan allen niet kunnen waarmaken. Paulus ook niet. Er staat dat een derde deel van de bomen verbrandde. God behoede ons voor zo'n ramp. Bomen zijn beelden van mensen. Hoge bomen van mensen met een hoge functie. Kleine bomen van lagere functies. Wie de weg van Christus gaat, de geestelijke weg, die heeft het zegel van God op zijn voorhoofd. En die verbrandt niet. Die wordt nooit een prooi van de machten der duisternis. Er staat in Openbaring 9. En aan de schorpioenen werd gezegd dat zij aan het gras der aarde geen schade zouden toebrengen. Nog aan enige boom. Maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hebben. Die niet denken zoals Jezus dacht. Die niet doordrenkt zijn met het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Die niet bedenken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Die niet Gods woord bestuderen en overdenken, om daaruit hun heil te putten. En dan staat er, en dan zal er ook geen schade zijn aan het gras, aan het groene gras. Voor wie? Voor degene die het zegel van God op hun voorhoofd hebben. Ga daar niet maar van uit. Wij komen niet om met onze kinderen. Als wij deze weg gaan. Het is een strijd. Het is een moeilijke gang. Ik spreek nogal eens veel ouders. En die zitten in een felle strijd gewikkeld. En ik kan me er helemaal in verplaatsen. Maar ik heb maar één oplossing. Een geestelijke weggang. Dat geldt ook voor die jongens daar achterin. En dat geldt ook voor ons. Die gaan niet weg. Ik heb een vol vertrouwen dat dat evangelie werkt. Dat evangelie doet wat God behaagt en waartoe hij het gezonden heeft. Daar heb ik me aan vastgeklemd. Maar iemand kan zeggen, ja, maar ik doe het nog op de oude manier, het oud-testamentische manier. Maar wij weten dat in de komende tijd dat niet meer bestand is. Wij zullen op ons voorhoofd moeten hebben de denkwereld van Jezus Christus. U moet er goed tussen kiezen. Daar gaat het over. En Gods woord is alleen de waarheid. Kijk, en dan merk je wel, dan wordt dat tweesnijdend zwaard in beweging gebracht. Maar er is geen koningschap zonder knechtschap. Als je geen knecht wilt zijn, kun je ook geen koning worden. Als je niet de minste wil zijn, kun je ook geen koning zijn. Kijk, je zult je reputatie wel eens moeten gaan verliezen. Nou, dan verlies je je reputatie maar. Dan sta je maar eens, om met een van mijn kinderen te zeggen, voor joker. Dat is dan. Dan zeg je, heren, wij hebben het, mevrouw en ik hebben het vaak in ons leven. Zeg, heren, u ziet het, we brengen het maar bij u. Daar gaat onze reputatie, bij de mensen. Hier, als wij maar de reputatie bij God vasthouden, dan kun je het beste er alles op wagen. Ik heb nog nooit een vader en moeder gesproken die deze weg zijn gegaan en die gezegd hebben, ik heb er spijt van. Ik heb er mijn humeur door verloren. Ik ga eronder gebukt. Nee, weet je wat het is? Dan weet je dat God je toch nabij is, omdat je in zijn wegen wandelt. Dat hoofdstuk begint zo heerlijk. Hoort naar mij, gij kustlanden, en luistert gij natie in de verte. Nou, wij zitten in de verte te luisteren. Naar deze profeet. Tel er jaren maar terug. Dat is meer, dat is bijna 4000 jaar geleden. Ja? 2000 na Christus en dan nog maar 1500 of 1000 erbij, zeg maar 3000 jaar. Ja? En we zitten nog te luisteren, wij zijn naties van verre, in de tijd en van verre van Jeruzalem, van de aardse Jeruzalem. Wij zijn, behoren tot de kustlanden, wij zijn mensen die bezig zijn met het aardse en met het hemelse. Dan zit je aan de kust. Aarde en zee, waar de kustlanden zijn, waar de aarde en de zee elkaar ontmoeten. Ja. Wij staan op die grensgebieden. Kijk, en wij moeten dat overstapje nemen. Om helemaal hemels te worden, helemaal geestelijk te worden. En dan zegt de Bijbel, u komt de belofte toe. Meneer heeft het vanmorgen ook gezegd, die belofte. Niet één, maar de beloften. U komt de belofte toe aan u en aan alle die er ver zijn. En alle die in Christus zijn, die ver zijn, in tijd en op plaats. En zo willen wij doorgaan met dit heerlijke evangelie te verkondigen. En het is een rijk evangelie. Ik heb er nooit spijt van dat de Heer mij dit heeft geopenbaard. En dat de Heer telkens weer nieuw licht geeft, ook in een nieuwe tijd die we ingegaan zijn. Want wij gaan niet onder als gemeente, we kunnen wel een strijd hebben. Nou, dan zal ook blijken wie deze weg gaat. En ik ben ook blij, dat morgen dan haal ik Peter Kronsveld van het vliegtuig met zijn vrouw en zijn dochter. En we zullen verwachten dat dit de leiding van de Heer is. Ik ben er zeker van dat dit geen misgreep is. Hij was voorganger. 16 jaar geleden. Heeft 16 jaar lang heeft hij een opleidingsinstituut bezocht in Brazilië. Heeft hij 16 jaar wat kunnen leren. Nou komt die oude voorganger weer terug die de meesten niet gekend hebben, maar hij is de oude voorganger. En ergens staat er van degenen die het fundament hebben gelegd, dat ze ook het huis zullen voltooien. Dat dacht ik nou vanmorgen aan toen ik er op een plaats zat onder het gebed. Zijn handen, ze hebben het fundament gelegd, want hij heeft hier de stoot gegeven dat de gemeente zich begon uit te breiden. He? Al weten dat de velen niet meer, zijn handen zullen het ook voltooien, want God heeft hem hier aangesteld. Hij heeft hier een roeping Gods. En dan gaan we gewoon door. En we zullen bidden en bid niet maar, want er zal heel wat in de geestenwereld zijn dat hem tegen te houden. Ja? Dat hij beschermd en bewaard wordt en dat hij ook kan voldoen aan de verwachting, ik zeg niet van mensen, maar van God. Niet waar, dat hij een trouw dienstknecht zou zijn. Ja, we zeggen niet dat er volmaakte knecht des Heren komt. Niet waar, dat staat wel ergens, wie is volmaakt aan mijn knecht. Maar zover zijn we dan nog niet. Ik heb me ook nooit wijs gemaakt dat ik een volmaakte knecht des Heren was. Maar ik wist wel dat het evangelie dat ik gebracht had, dat van God was. Dat weet ik zeker. Niet waar? En dat brood heb ik uitgedeeld. Jezus zegt die mijn brood gegeten hebben. Ja. Dat hebben wij uitgedeeld. En we zullen verwachten dat hij dat brood ook zal uitdelen. Al zal het misschien, laten we zeggen, je hebt in een bakkerij vele soorten brood. Ja. Laat het dit dan ouderwets brood geweest zijn. Misschien komt er dan nog wat anders ook bij. Maar we gaan met moed verder. En de Heer zal ons zegenen. Amen. Vader in de hemel, wij danken u dat wij zeker weten dat voor ons de overwinning is, als wij blijven in de weg Gods, als wij blijven de knecht des Heeren. Hier als wij bereid zijn de onderste weg te gaan, dan kunt gij ons tegelijkertijd de bovenste weg schenken. En hoe diep ook deze weg mag zijn, zo zal ook de hoogte van de nieuwe weg zijn. Heer, wij loven daarvoor uw naam. Wij hebben niet te vergeefs gestreden, we hebben niet te vergeefs geleden. Heer, we hebben veel tegenstanders gehad en we hebben ze nog. Heer, maar wij zullen overwinnen door hem die ons geroepen heeft. Heer, wij zullen als gemeente samen optrekken met dit evangelie en met de van God gegeven leiders en voorgangers en broeders. Heer, wij zullen dit doel bereiken in eenheid van denken. Heer, en dan roepen wij uw naam aan dat gij al de leidende broeders, Heer, deze gedachtenwereld deelachtig doet zijn. Heer, dan zal het goed gaan met onze gemeente. Heer, wij roepen daarvoor uw naam aan. Heer, dat wij deze weg gaan. Heer, en wij willen elkaar zegenen op die weg. Heer, wij zijn geen mensen die al dansend en handen klappend, Heer, de weg des levens gaan. Wij zeggen daar verder niets van. Heer, maar uw woord is diep in ons hart geslagen. En wat we ook verder doen, Heer, wij weten dat uw woord zal overwinnen. Wij gaan achter dat woord aan. Heer, wij gaan achter u aan met dank en met lofprijs in ons hart. Heer, en dan zullen wij dat ook in ons lied verwoorden en vertolken. Maar wij willen vanuit die denkwereld onze vreugde hebben. Heer, en als wij dit woord verkondigd hebben, dan dank ik u dat uw volk zich verblijft. Heer, dat uw volk weer moed krijgt. Heer, als wij die profetie vanmorgen horen en we horen de prediking, dan zien we dat gij ons ondersteunen wilt. Dat gij ons bemoedigen wilt. Dat gij ons voorhoudt deze zware en moeilijke weg te gaan, opdat we ook werkelijk koningen kunnen zijn in uw rijk, die dezelfde weg zijn gegaan als u bent gegaan, strijdend en overwinnend tegen de machten der duisternis. Heer, ik roep uw naam aan voor deze gemeente, Heer, die mij lief is, Heer, die ik heb meehelpen opbouwen door uw kracht en door de inzichten die gij ons geschonken hebt. Heer, en wij danken u, Heer, dat gij ook verder met ons wilt trekken. Heer, en dan zal ons het niet berouwen dat wij de keus gedaan hebben van het smalle pad. Want wij kennen de getrouwe die ons heeft lief gehad. Wij vestigen al onze aandacht op hem. Dat ieder het aangezichte thans naar de Godstad richtte. Daar ligt Jeruzalem. Heer, en daar willen wij naar zien. En naar hem die woont in Jeruzalem en die troont in Jeruzalem. De aandacht op Jezus Christus, de voleinder van ons geloof. Wij zeggen, halleluja, Heer, het gaat gebeuren. Uw geest getuigt met onze geest dat uw woord de waarheid is. En daarvoor houden we het vast. Wij weten het zeker, Heer. Dank u. Amen. We zullen u de zegen meenemen naar huis. Heer, gedenk ook alle die de banden beluisteren, omdat ze erdoor verkwikt en versterkt worden. Waar ook op de wereld ze ontvangen zullen worden. Heer, gij zijt ook met hen. Met die gemeente, Heer, die bij naast Gorkum gekomen is, Heer, die wij nooit ontmoeten, of maar zelden, maar die er toch is. Zegent de Heer vanuit de hemelse gewesten. En zegen ons ook deze week, omdat we beleiders zijn van uw woord en daders van uw woord. Heer, daar gaat het om. Dat wij de minste willen zijn, Heer. Heer, de minste op deze aarde. Onrecht lijdende en geen onrecht doen. Heer, geef ons de genade. Heer, en ieder weet, Heer, en dat weet ik ook, dat dat dwars tegen ons vlees ingaat. Heer, maar in dat opzicht willen wij ons vlees kruisigen. Om u te hebben als koning der ere. En de genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, in wie schaduw wij kunnen vertoeven. Hij is met ons tot aan het uiterste der aarde. Amen.